Gemeente, omdat onze tekst vanmorgen opnieuw uit het 17e hoofdstuk van het tweede kroniekenboek is, wil ik u opnieuw dit hoofdstuk lezen. 2 Kronieken 17. En zijn zoon Jozefat werd koning in zijn plaats. En hij sterkte zich tegen Israël en hij legde krijgsvolk in alle vaste steden van Juda en legde bezettingen in het land van Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa ingenomen had. En de Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David en zocht de Baals niet, maar hij zocht de God zijns vaders en wandelde in zijn geboden en niet naar het doen van Israël. En de Heere bevestigde het koninkrijk in zijn hand, en gans Juda gaf Jozefat geschenken, en hij had rijkdom en eer in menigte, en zijn hart verhief zich in de wegen des Heeren, en hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg. In het derde jaar nu van zijn regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-Gail, en tot Obadja, en tot Zecharia, en tot Nathaniel, en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda. En met hen de levieten, Semaja, en Netanja, en Zebadja, en Asael, en Semiramot, en Jonathan, en Adonia, en Tobia, en Top-Adonia, de levieten, en met hen de priesters Elisama en Joram. En zij leerden in Juda en het wetboek des Heren was bij hen. En zij gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. En een verschrikking des Heren werd over alle koninkrijken der landen die rondom Juda waren, dat zij niet krijgden tegen Jozefat. En van de Filistijnen brachten zij Jozefat geschenken met het opgelegde geld. Ook brachten hem de Arabieren klein vee, 7700 rammen en 7700 bokken. Alzo nam Jozefat toe en werd ten hoogste groot. Daartoe bouwde hij in Juda burchten en schatsteden en hij had veel werks in deze steden, in de steden van Juda, en krijgslieden, kloeke helden in Jeruzalem. Dit nu is hun telling, naar de huizen hunner vaderen. In Juda waren oversten der duizenden, Adna de overste, en met hem waren 300.000 kloeke helden. Naast hem nu was de overste Johanan, en met hem waren 280.000. En naast hem was Amazia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig de Heere overgegeven had. En met hem waren 200.000 kloeke helden. En uit Benjamin was Eljada een kloek held. En met hem 200.000 die met boog en schild gewapend waren. En naast hem was Jozabad. En met hem waren 180.000 ten krijge toegerust. Deze waren in de dienst van de koning, behalve degene die de koning in de vaste steden door gans Juda gezet had. Gemeente, nadat wij uit dit 17e hoofdstuk van 2 Kronieken geluisterd hebben naar de boodschap die ons sprak van de godsvrucht van Josia, en daarna over het feit dat hij priesters en levieten rondzond in het land van Juda om het volk te onderwijzen in de wet des Heren, vers 7 tot en met 9, komen wij vanmorgen aan het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, dat dan met vers 10 begint. En dat vormt dan ook eigenlijk onze tekst, al zeg ik u er direct bij, dat ik niet op elk element van de versen 10 tot en met 19 zal stilstaan, omdat dat eenvoudig niet mogelijk is vanwege de tijd. We zullen aan deze laatste pericoop van 2 Kronieken 17 een aantal gedachten ontlenen vanmorgen in de prediking van het woord, om die bijzonder voor elkaars aandacht te brengen. Gemeente, u hebt het wel begrepen dat dat gedeelte van 2 Kronieken 17 dat dan vanmorgen voor ons ligt spreekt over de zorg die koning Jozefat heeft gehad voor de verdediging en de beveiliging van zijn land. En als hij denkt aan de verdediging van zijn land, dan neemt hij ook maatregelen en dan zorgt hij voor een goed georganiseerd leger met bekwame legeraanvoerders. Het is dus niet alleen zo dat koning Jozef had zorgd voor de reformatie van zijn land, het afbreken van de hoogten en het verwijderen van de bossen. Het is niet alleen zo dat koning Jozef had maatregelen neemt om zijn volk te laten onderwijzen in de wet des Heren. Dat zijn wel de eerste dingen waar onze aandacht voor gevraagd wordt in dit gedeelte uit de schrift. Maar daar blijft het toch niet bij. Koning Jozef is ook een koning geweest die in staatkundig opzicht wijs is geweest en die wijze maatregelen heeft genomen. En die ook gebruik gemaakt heeft van alle middelen die hem ten dienste stonden om zijn volk de nodige veiligheid te geven. In ieder geval, Juda is via die legers en via de wapens die koning Jozef had aan die legers ter beschikking stelde, ook in staat gebleken zich te verdedigen. Er waren vijanden. In de eerste plaats de vijand in het noorden en dat was helaas het broedervolk Israël, het tienstammenrijk onder aanvoering van koning Achab. Maar daarnaast waren er ook nog allerlei andere vijanden. We lezen in het gedeelte de naam van het volk van de Filistijnen en we komen de naam van het volk van de Arabieren tegen. En u weet het wel uit de rest van de schrift, nu eens was dit volk dan weer dat andere buurvolk een bedreiging voor het volk des Heren. Wel nu, Jozef had weet dat en hij, zoals ik al zei, neemt zijn maatregelen. Behalve dat hij voor een groot en sterk leger zorgt en de aantallen worden ons in dit gedeelte genoemd. En behalve dat hij die legers onder aanvoering van bekwame generaals stelt en hun namen worden ons in dit gedeelte ook genoemd, laat koning Jozefat ook burchten bouwen. In vers 12 lezen wij dat en schatsteden. En in vers 13 lezen we dat hij veel werk in die steden van Juda had. En met het woord werk wordt eigenlijk bedoeld voorraad. Hij had heel wat voorraad laten aanleggen in die burchten en in die steden, zowel voorraad in de vorm van levensmiddelen, als ook voorraad in de vorm van wapenen. En er waren krijgslieden en kloeke helden in Jeruzalem, waar hij de hoofdmacht had samengetrokken. Maar zoals het laatste gedeelte, het laatste vers zegt, er waren behalve bij de koning in Jeruzalem ook nog in alle vaste steden van Juda, dus rondom allerlei soldaten gelegen. In ieder geval één ding is duidelijk, Jozefat was geen aanhanger van de theorie van de eenzijdige ontwapening. Dat is zonder meer al duidelijk. Zo onnozel was hij niet. Hij zorgt voor een sterk leger. En daarbij is het niet onbelangrijk wie er in zijn leger dienst doen. Dat zijn ongetwijfeld vaderlandslievende mensen geweest. Mensen met liefde tot hun land en die, als het nodig was, er ook wat voor over hadden om hun land te verdedigen. En wat de aanvoerders van dat leger betreft, dat zijn ongetwijfeld, en dat kunt u nu eigenlijk ook niet anders meer verwachten, bekwame mensen geweest. We weten van die aanvoerders verder niets dan alleen hun naam en over hoeveel ze aangesteld waren. Er is één uitzondering en dat is toch ook niet voor niets dat de Heere bij de opsomming van die aanvoerders van één van die mensen iets bijzonders vertelt. En dat is dan ook inderdaad zo bijzonder dat het onze aandacht niet mag ontgaan. En daaruit blijkt dat er in het leger van Jozefat godvrezende mensen waren. Ik denk aan de man van wie we lezen in vers 16. Naast hem was Amazia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig de Heere overgegeven had. Nou, zonder dat we nu speciaal op al die woorden ingaan van deze zin, van deze omschrijving, is het direct al duidelijk dat dit een man geweest is die de Heere gevreesd heeft. Als dat van iemand gezegd mag worden, dat hij zich vrijwillig aan de Heere overgegeven heeft, dan houdt dat zoveel in dat hij een godvrezend mens was. Vergeet u niet dat het gaat om een generaal, of welke rang hij ook gehad heeft, een legeraanvoerder. Iemand in een leidinggevende positie in het leger. En van hem wordt gezegd dat hij de Heere vreest. We weten, dat zal toen ook wel zo geweest zijn, nu in ieder geval is het zo, dat de militaire dienst nou niet bij uitstek de plaats is waar je een bloeiend geestelijk leven verwacht. Zo is dat nu eenmaal niet. Maar het blijkt uit het woord van 2 Kronieken 17 vers 16 dat het toch wel samen kan gaan. Een rang vervullen in het leger en de Heere toegewijd zijn. En dat kan dan namelijk samen gaan als het is zoals bij deze Amazia, als een mens leeft uit Gods genade. Dan kun je het overal uithouden. En dan kun je ook overal een plaats innemen. Er zijn plaatsen in het leven, in deze wereld, in de maatschappij, waar het niet eenvoudig is om christen te zijn en de naam van de Heere Jezus te belijden. Maar als genade ons overwonnen heeft en als genade ons beheerst en leidt en staande houdt, dan kun je het ook op die plaatsen waar het moeilijk is en waar veel bestrijding is en waar veel spot ook is, toch uithouden. Er zijn in dit leven, in deze maatschappij, in deze wereld gevaarlijke plaatsen voor christenen. Gevaarlijke omgevingen, waar op een bijzondere manier de verleiding tot ons komt. Maar genade kan ook staande houden daar waar de verleiding het sterkst is. Daar komt het dan ook op aan. Of we genade kennen en genade beleven. De Heere heeft het nu eenmaal zo beschikt dat er op elke post, op allerlei posten in dit leven mensen moeten zijn. Voor elk werk moeten mensen zijn. In alle omstandigheden zijn mensen nodig en in allerlei omstandigheden zijn ook mensen nodig die de Heere vrezen. Dat wil zeggen, die leven uit het geheim van Gods genade. Waardoor ze ook in de omgeving waar het zo gevaarlijk en zo verleidelijk kan zijn, toch nog weer voor anderen tot zegen kunnen zijn. Dat wil niet zeggen, en ik realiseer me dat ten volle, en ergens heb je als predikant altijd in zekere zin makkelijk praten, omdat je in zulke omstandigheden meestal niet verkeert. Dat realiseer ik me ten volle. Ik wil ook niet zeggen dat mensen die in een werkkring geplaatst zijn, waar veel op hen afkomt, en waar veel bespotting soms hun deel is, en waar ze het heel wat moeten verduren vanwege het feit dat ze ook daar een zegen vragen over hun eten. En ook daar een woord spreken als er een gelegenheid voor is waaruit blijkt dat zij de Heere belijden. En waar ze dan inderdaad van alle kanten belaagd en omringd worden met hoon en vijandschap. Ik zeg niet dat het voor zulke mensen eenvoudig is. En ik zeg niet dat de verleiding niet sterk kan zijn om dan maar net te doen alsof je geen christen bent, om maar incognito te leven. En helaas, velen zijn incognito gegaan, zodat de omgeving ook niet weet wie ze zijn en wat ze geestelijk en godsdienstig zijn. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, maar de schrift laat ons wel weten dat het mogelijk is, waar ook. Voor deze Amazia was het mogelijk om de Heere te vrezen in het leger van koning Jozefat. Voor Daniël en zijn vrienden was het mogelijk, en ze waren toch nog erg jeugdig ook in die tijd, om in aan het hof van de koning van Babel de Heere te vrezen. En Daniël nam zich in zijn hart voor om zich niet te verontreinigen met de stukken van de spijs des konings. En zo zijn er meer voorbeelden uit de schrift. En daar geeft de Heere dan ook nog bij aan dat als ze zo mogen leven in gehoorzaamheid en in de vreze des Heeren vanuit de genade Gods, dat hij aan zulke levens zijn zegen, zijn bijzondere zegen schenkt. Nogmaals, met alle moeite die het met zich mee zal brengen en met alle verleiding die op ons af zal komen, het is toch in de kracht des Heren en met de hulp van zijn geest mogelijk om ook in de moeilijkste omstandigheden te staan als een getuige van Gods genade en als een licht te schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. En de tragiek van het christendom in vele opzichten is dat het een lichtloos christendom geworden is. Waar niet veel meer van uitstraalt. En waar niet veel glans meer van uitgaat. Een christendom in naam, maar niet in daad en in werkelijkheid. Een christendom waarin ook van de kracht van de genade Gods weinig of niets meer blijkt. Want de genade en de kracht van die genade Gods, die blijken juist daar als de kerk, als het volk des Heren weer is, een licht op een kandelaar en een stad op een berg. Want nu van deze Amazia, nu gaan we wat dieper op de woorden in die hier van hem gezegd worden. Deze Amazia was iemand die zich vrijwillig de Heren overgegeven had. Een vrijwilliger dus. Een vrijwilliger in de dienst des Heren. Iemand die niet gedwongen was om zich aan de Heren over te geven. Die niet als jong mens misschien door zijn vader of door zijn moeder gedwongen was. Maar die op een gegeven ogenblik in zijn leven vrijwillig die keus heeft mogen doen. En hoe kwam dat? En wanneer doet een mens dat? Zich aan de Heere overgeven. Als hij ervoor ingewonnen wordt. Dat wil zeggen, als niet een mens. Een mens kan wel middel zijn. Een mens kan wel gebruikt worden. Maar dan inderdaad niet meer dan als een middel. Maar als de Heere zelf zo'n hart inwint. Als de Heere door zijn werk in zo'n mensenleven zichzelf en zijn dienst zoveel waarde, zoveel dierbaarheid, zoveel schoonheid gaat geven dat je niet langer op een afstand kunt blijven staan. En als de Heere een mens laat gevoelen met innerlijke overtuiging dat het inderdaad om God gaat. Als de Heere dat werkelijkheid doet worden in je leven. Wie mij vindt, die vindt het leven. Als hij voor die en voor andere woorden uit de schrift, voor die schriftuurlijke werkelijkheden oog gaat geven. En dat zo indraagt in je hart, dat het met kracht en in onwederstandelijke kracht komt. Dan lokt de Heere een mens uit tot zich. En dan is het niet meer een overleggen en een redeneren en een overwegen, maar dan wordt het een vrijwillige overgave. Dat doet de mens van nature natuurlijk niet. Van nature hebben we ons vrijwillig al aan een ander overgegeven. Aan de dienst der zonde overgegeven. En van nature hebben we vrijwillig ons oor ter beschikking gesteld aan de vorst der duisternis. En luisteren we naar hem en doen wij zijn wil. En volgen we zijn aanwijzingen. En van nature ziet een mens niets in de Heere en in de dienst des Heeren. Dat zag Amazia in zijn natuurstaat ook niet. Ik weet niet hoe lang hij geleefd heeft voordat dit punt in zijn leven bereikt werd. Dat kan heel goed wezen dat hij dat al op jonge leeftijd heeft mogen doen. Zichzelf de Heere overgeven. Want daar hoeft de mens nog niet oud voor te zijn. Daar hoef je niet eens volwassen voor te wezen. Dat mag in het leven van de een wel eens gebeuren als hij nog erg jong is. Daar zijn ook voorbeelden van in de schrift. Daar zijn ook voorbeelden van in de geschiedenis van de kerk. Dat jonge mensen, soms kinderen al, zich in oprechtheid vrijwillig aan de Heere mochten overgeven. Maar op welke leeftijd dat bij deze Amazia gebeurde, dat weet ik niet. In ieder geval voor die tijd had hij net als alle andere mensen een andere keus gemaakt. Zoals u en ik dat ook van nature gedaan hebben, dan hebben we een verkeerde keus gemaakt. En dan hebben we vrij, zoals ik al zei, aan een ander overgegeven. Is dat nog zo in uw leven? En bent u nog bij die keus gebleven? Volgt u nog de lusten van uw eigen hart en heeft nog steeds de Heere en de dienst des Heeren geen bekoring en geen aantrekkingskracht op uw ziel? Weet dan wel dat u nog altijd verkeerd staat en op de verkeerde weg bent. En zal het ooit goed met de mens zijn, dan zal hij toch met Amazia moeten gaan beleven wat het betekent om je vrijwillig aan de Heere over te geven. Dan moet er toch een moment komen dat je het anders gaat zien. Anders gaat beleven. Je ogen opengaan voor het verderf waar je van nature op weg naartoe bent. Je ogen opengaan ook voor datgene wat de mens in zijn zondig bestaan versmaad heeft. Niet geacht heeft. Je ogen opengaan voor de rijkdommen van Gods genade. Je oren ontsloten worden voor die roepstemmen van het woord die al zo menigmaal tot ons gekomen zijn, maar waar we altijd aan voorbij geleefd hebben. Het moet zo worden in ons leven. En God geven dat dat bij ons allen zo mag zijn. En God geven dat dat bijzonder ook in het leven van hen die menselijk gesproken het leven nog voor zich hebben vroeg mag plaatsvinden, dat je gaat verstaan wat tot je ware vrede dient. Je gaat ontdekken wat nodig is om werkelijk zalig te worden. Je gaat ontdekken dat de Heere dan nodig is. Dat de Heere Jezus Christus dan onmisbaar is. Dat dat bloed van Christus dan niet gemist kan worden. En dat de Heere in zijn genade een zondig mens wil verlossen van het verderf. En dat hij hem behouden wil. Kortom, al die rijkdommen die de Heere in zijn evangelie openbaart, die moeten voor ons open gaan, die moeten betekenis gaan krijgen, die moeten tot ons hart gaan spreken. En als dat gebeurt, ach, dan duurt het ook niet lang meer. Maar dan maakt de mens met Amazia die keus, dat hij zich vrijwillig, ingewonnen door de Heere en uitgelokt door de Heere, aan de Heere gaat overgeven en toevertrouwen. Dan stelt de Heere zichzelf en zijn dienst zo aanlokkelijk en zo begeerlijk voor, dan kan een mens niet langer weigeren. En dan wordt het dus de begeerte van zijn hart hem te mogen kennen. En daarmee gaat dan gepaard ook de betuiging wijkwereld, wijkschatten. Want je kunt nooit bevatten hoe rijk de Heere een zondig mensenkind wil maken. Dan komt er, bedoel ik, een breuk met datgene waar we tot nog toe voor geleefd hebben. En waar we tot nog toe ons hart aan gegeven hebben. En waar we tot nog toe vrijwilligers in geweest zijn. Nee, dan wordt het anders. Dan kan dat niet meer bevredigen. Dan geeft de wereld geen vrede aan mijn onrustige hart. Dan zal ik de Heere zelf moeten hebben. En daarom vlucht ik tot hem en zoek ik een schuilplaats bij hem en komt het tot overgave aan hem. En dat gebeurt helemaal vrijwillig hoor. Daar staat niemand bij die je daartoe dwingt. En er worden geen zweepslagen bij uitgedeeld. En nee, dat gebeurt helemaal vrijwillig. Mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn Heerkracht. Als de Heere overredend werkt, overtuigend werkt, inwinnend werkt, dan gaat het vrijwillig, dan gaat het uit liefde. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En zo mag Amazia dan de Heere gaan toebehoren. Is dat nou vrije wil? Zoals het hier staat, lijkt het er een beetje op, zo zeggen we dan. We zijn een beetje schuw van zulke woorden, een beetje bang. Ja, dat is net alsof het allemaal van hem uitging. Hij gaf zich vrijwillig aan de Heere over. Nou, als een mens dat zelf doet, dan komt hij er wel achter dat het geen stand houdt. Ging het zo bij Amazia? Natuurlijk was het zijn keus. Natuurlijk was het zijn daad. De mens is geen stok en een blok. Hij is wel passief als de Heer hem in gaat winnen. En als de Heer hem gaat overtuigen. En als de Heer hem die keus in het hart legt, maar hij blijft niet passief. Hij wordt ook actief. Hij gaat ook werken met vrezen en beven zijn zelfs zaligheid. Nee, het was niet een vrije wilsbeslissing van Amazia. Het was door het overredende werk des Heren, maar toen de Heren hem te sterk werd, toen was hij wel een vrijwilliger die zich bij de Heren aanmeldde. Heren, wilt u mij ook hebben? Mag ik ook in uw dienst staan? En zoals hij later in de dienst van Jozef had overgaat in de militaire dienst, zo werd hij ook iemand die vrijwillig dienst nam in het leger van koning Jezus. En dat was door de genade Gods die hem te sterk werd, maar het was wel zijn geloofsdaad, zijn geloofsovergave. En dat is een zalig werk als een mens zich aan de Heere mag overgeven. Als hij zichzelf aan de Heere mag verliezen. Als hij het stuur van zijn leven mag overgeven. En als hij die keus mag doen waarbij de Heere het voor hem mag gaan bepalen en regeren en leiden. Als iemand die zichzelf gehandhaafd heeft. Het punt mag bereiken dat dat voorbij is. Niet meer zelfhandhaving. Niet meer eigen meester, niemands knecht. Niet meer zelf regeren en leiden en alle dingen bepalen. Maar als hij het aan de Heere mag overgeven, in zijn handen mag leggen, laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Dat is zalig, daar verstaat de wereld niets van. Want het hoogste ideaal in de wereld is als je kunt bereiken wat je zelf wilt bereiken. Het hoogste ideaal is als je kunt doen wat je zelf wilt. Maar Amazia had ontdekt dat het grootste geheim van een verlost en van een gered leven niet ligt in doen wat je zelf wilt, maar in Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het geheim van waarachtige zaligheid ligt daarin dat je jezelf kwijtraakt. En dat gebeurde met hem. En neemt u nu maar wie u wilt uit de Heilige Schrift. Het wordt niet altijd met deze woorden beschreven, maar de werkelijkheid is wel altijd zo. Dat was het bij Paulus ook. Als hij op weg naar Damascus die keus mag gaan doen en straks, als hij verkeert in de rechte straat in Damascus, die keus opnieuw mag gaan beleven als hij daar in de worsteling voor God verkeert. En gaat ontdekken wat zijn leven tot nog toe geweest is. Dan wordt het van meet af overgave. Heere, wat wilt gij dat ik doen wil, dat ik doen zal? En daar heeft de apostel zijn leven lang nooit meer spijt van gekregen. Daarin ligt het wezenlijke geluk van een mensenleven. Het doel is niet bereikt als ik bereikt heb wat ik zelf graag wilde bereiken.
Het doel van mijn leven is niet dat ik zelfstandig en onafhankelijk van God en van mensen mijn eigen weg kan uitstippelen en mijn eigen pad kan begaan. Maar het doel van mijn leven is bereikt als ik geleerd heb mezelf aan de Heere over te geven. Als ik nu, en dan kom ik bij de eerste zondag van de Heidelbergse catechismus, als ik door de genade Gods ben ingewonnen om een onderdaan van de Heere, het eigendom des Heeren te worden, en nu voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening te liggen. Om door hem geregeerd, maar ook door hem beschermd, en door hem geleid, en door hem gezegend te worden. Die vindt de ware zaligheid, die vindt de waarachtige vrede. In de wetenschappen nu zorgt de Heere voor mij. Nu hoef ik voor mezelf niet meer te zorgen. En nu leidt de Heere mijn weg. Hoe die weg ook gaat, ik weet het niet, maar hij leidt mijn pad. En nu lig ik voor zijn rekening. En nu zijn zijn ogen open over mij. En nu mag ik delen in zijn liefde. Gemeente, dat is wat Amazia mocht beleven. En toen hij dat uit de verte aanschouwde, wat het geluk en wat de zaligheid van dat volk des Heren is, toen kon hij niet anders dan de keus doen. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En toen heeft hij ook met zijn verzondigde leven en met zijn zondig bestaan zich tot de Heren gewend. En toen heeft hij de Heren mogen vragen, Heren, wilt u me overnemen? Wilt u mij voor uw rekening nemen? En laat mij in uw wil verslonden zijn. Zo heeft hij zich mogen overgeven aan de Heere. Gemeente, zo gaat het nog. Dat zal bij de een wel langs een wat andere weg gaan dan bij de ander. Maar dat gebeurt in het leven van zondaren, dat de Heere ze inwint. En dat zij die onberouwelijke keus mogen doen. En iedere keer weer opnieuw doen, want bij één keer blijft het dan niet. Dan moeten ze achteraf wel weer zichzelf beschuldigen en aanklagen dat ze als een schaap in het rond gedwaald hebben en dat zij hun keus verloochend hebben en dat zij toch nog weer krachtens dat oude beginsel dat in hen niet dood blijkt te zijn, nog weer vrijwillig zichzelf bij tijden overgeven aan een andere Heer. Dan moet de keuze opnieuw gemaakt en dan moet de keuze opnieuw bevestigd worden. Maar dat is toch het geheim dat de Heere al zijn volk leert kennen. En zo doet hij het. Zo wint hij harten in voor zijn dienst. En nu weet ik niet hoe dat bij Amazia gegaan is. We hebben zijn bekeringsgeschiedenis niet en zijn levensverhaal niet. Het is gebleven bij deze paar woorden. Het kan wezen dat zijn vader of moeder daar dienstbaar bij geweest zijn. En dat ze het op zijn hart gebonden hebben. En dat zij door hun voorbeeld eigenlijk ook invloed hebben mogen uitoefenen op deze Amazia. Het kan wezen dat er een ander was die in zijn omgeving leefde. En op wie deze Amazia jaloers geworden is. En van wie hij eigenlijk de begeerte gekregen heeft om diezelfde God te gaan dienen. Hoe dat geweest is, weet ik niet. De Heere heeft zoveel mogelijkheden en zoveel middelen tot zijn dienst en tot zijn beschikking. Maar als het maar gebeurt. En hoe dat in uw leven gaat, dat doet er in feite ook niet toe. Maar als het maar zover mag komen, dat u het leven in eigen hand niet meer kunt houden. En dat u de leegheid en de nutteloosheid en de ijdelheid van het leven buiten God gaat inzien. En dat u ook iets gaat verstaan van de schoonheid van de dienst des Heren. En van de genoegzaamheid van dat werk van Gods genade. En van de lieflijkheid van de Heren. En van de rijkdommen die aan zijn dienst verbonden zijn. U gaat ontdekken die twee dingen, de armoe, de leegheid, van alles wat buiten God is en waar u in uw natuur staat in geleefd hebt. En het verderf dat wacht voor al diegenen die geen God voor hun hart en geen borg voor hun ziel hebben. En aan de andere kant, wat de Heere nu bereid heeft voor degene die hem lief hebben, dat grote goed dat hij tentoonstelt, dat hij aanbiedt en dat hij genadig laat verkondigen, dat ook gaan ontdekken en dan de keus mogen doen. De keus, ingewonnen door de Heere, om uzelf nu vrijwillig aan de Heere over te geven. Kijk, zulke mensen heeft de Heere ook lief. Er staat, en ik weet wel, dat heeft betrekking op financiële gaven. Paulus gebruikt dat in dat verband in het boek Handelingen, ik meen in Handelingen 20. De Heere heeft de vrijwillige gever lief. Maar dat geldt ook van diegene die zichzelf vrijwillig aan de Heere overgeeft. Dat geldt ook van diegene die zichzelf vrijwillig met alles wat hij heeft en met alles wat hij is aan de Heere overgeeft en in de dienst des Heeren mag stellen. Wie, vanuit die geest moet u dat dan ook verstaan, wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie mag ik winnen voor de liefde dienst des Heeren? Wat een zegen als er zulke mensen zijn in Jozefats leger, op welke post in de maatschappij ook. Wat een zegen als er zulke mensen zijn in kerk en maatschappij. Wat een zegen als er zulke mensen zijn in onze gezinnen en in onze samenleving. Ze kunnen de geur van Christus verspreiden. Jozefat heeft dus een sterk leger met bekwame aanvoerders en sterke steden met heel wat voorraad, burchten, schatsteden waarin voldoende wapentuig ligt opgestapeld. En dan kan Juda het wel redden tegen de overmacht van de vijanden, nietwaar? Als dan de vijanden het al ooit in hun hoofd zouden halen om Juda aan te vallen, wel, dan kan koning Jozefat wel steunen op zijn legers en de aanvoerders en op die voorraden en op die wapens die hij allemaal heeft opgestapeld. Ja, maar zo is het toch niet? Met een groot leger en met de modernste bewapening kan een volk de vijand toch niet van het lijf houden. Een leger en bewapening zijn nodig. Maar daar ligt de garantie van de veiligheid toch nog niet. Want dan zou een mens het nog in zijn eigen hand hebben. Zeker, hij moet de middelen gebruiken en hij mag niet in moedeloosheid van het gebruik, en roekeloosheid van het gebruik van de middelen afzien. Hij mag niet in een soort onnozelheid of goedgelovigheid het gebruik van de middelen verzuimen. Maar anderzijds, en daar waarschuwt de schrift ons ook voor, hij mag niet vlees tot zijn arm stellen. Hij mag niet op de middelen gaan vertrouwen. En dat is nu het prachtige in dit laatste gedeelte van 2 Kronieken 17. Jozefat doet er alles aan om zijn land te verdedigen. En toch vertrouwt hij niet op die middelen. En dat is ook niet nodig, want in vers 10 staat dat die vijanden nog door wat anders op een afstand gehouden worden. En een verschrikking des Heren werd over alle koninkrijken der landen die rondom Juda waren, dat ze niet krijgden tegen Jozefat. Niet toen ze hoorden daar in Filistea of bij de Ammonieten of bij de Arabieren dat Jozefat zulke grote legers had en dat hij zulke bekwame aanvoerders bezat en dat hij zoveel wapens had en dat hij zulke moderne wapensystemen gebruikte. Maar doordat ze begrepen dat de Heere met Jozefat was, daardoor bleven ze op een afstand. De Heere legde ze onder zijn verschrikking. En hij zorgde ervoor dat het besef bij al die volkeren rondom levend was, dat hij over Juda waakte. Die vrees, die verschrikking was niet een verschrikking voor wapensystemen. Geen afschrikkingssysteem. Maar dat was een verschrikking die op hen kwam vanuit het besef: de Heere is met Juda. En tegen hem is niet te strijden. Er was hier net zoiets als wat we lezen van Jacob als hij met zijn gezin op een gegeven ogenblik de Heere offer wil gaan brengen in Genesis 35. En dan zijn ze maar met een handjevol mensen te midden van allerlei vijandelijke volkeren. En dan hebben ze pas dat hele drama meegemaakt in Sichem, waardoor de Kanaanieten natuurlijk in toorn ontstoken zijn. En dan is Jacob met de zijnen grotelijks in gevaar. En wat moet er gebeuren als zij de Heere gaan aanroepen en als zij een altaar gaan bouwen? En wat zal er gebeuren als dan de vijanden de gelegenheid gebruiken om Jacob aan te vallen? Maar dan zegt de schrift: en een verschrikking des Heeren was op de Kanaanieten. De Heere hield ze op een afstand, zodat ze niets durven ondernemen. En Jacob kan ongehinderd een altaar bouwen en ongehinderd de Heere offers brengen. Er is niemand die hem belemmert. En zo is het hier ook. Die priesters en die levieten waar we vorige week van hoorden, die kunnen ongehinderd het werk doen, het onderwijs in de wet geven. Terwijl als je toch om je heen kijkt, als Judeër, en je telt al die volkeren op die rondom Juda gelegen waren en die eigenlijk allemaal vijandig gezind waren aan het volk des Heeren, en de geschiedenis bewijst het keer op keer, dan moet je zeggen: wat moet dat volk van Juda toch allemaal nog duchten en wat kunnen ze allemaal nog verwachten aan ellende als die overmacht gebruikt gaat worden om dat volk aan te vallen? Maar als de verschrikking des Heeren ze op een afstand houdt, dan gebeurt er niets. Dan is er geen vogel die zijn bek open doet of piept. Dan is er niemand die ooit een hand uitsteekt naar het volk des Heeren. En die priesters kunnen rustig doorgaan in al de dorpen en steden van Juda met het onderwijs in de wet om het volk zo de wil des Heeren te leren en zo het volk te leiden op de weg der reformatie. Het is dankzij Gods beschikking vrede en rust in Juda. En gemeente, dat hebben wij nodig voor onze veiligheid. Er wordt vandaag weer heel veel gepraat en in deze week wordt er weer heel veel gepraat over ontwapening. En we hebben pas dat volkspetitionement gehad dat nog niet eens achter de rug is. En we hebben allerlei discussies binnen en buiten het parlement over bewapening en noem maar op. Ik zeg, wij moeten de middelen gebruiken zoals Jozefat dat deed. Maar er niet op vertrouwen, zoals Jozefat ook niet deed. Een vurige muur moet de Heere zijn. Wat onze nationale veiligheid betreft en onze persoonlijke welstand en geestelijk, en daarover straks nog een enkel woord. Maar wie kan dat verwachten dat de Heere een vurige muur om hem heen is? En dan moet u het verband van dat tiende vers zien. Dat staat tussen vers 9 en het vervolg in. In vers 9 gaat het over dat onderwijs, gaat het over die reformatie, gaat het over die terugkeer naar de Heeren en dat vragen naar de wil des Heeren. En in het vervolg gaat het over dat leger en daartussenin, daar staat dan die verschrikking des Heeren. Voelt u wel wat het verband is? Voor wie is de Heeren nu zo'n beveiliging? Voor wat voor soort volk is de Heeren een vurige muur rondom? Voor wat voor soort mensen? Niet voor de hoogvaardigen, want die kent hij van verre, zegt de schrift. Niet voor hen die op kromme wegen gaan en die ongerechtigheid bedrijven, want zulke zal de Heere wegdoen gaan, zegt de schrift. Niet voor degenen die hem verlaten, want die hebben smart op smart te vrezen, zegt de schrift. Maar voor zulke die naar de Heere vragen en naar zijn sterkte. Voor zulke die de Heere leren vrezen. En voor zulken die God als het allerhoogste en eeuwig goed leren kennen en liefhebben. En gemeente, dat hebben wij nodig. En te midden van al de discussies over bewapening enzovoort wordt dit meestal toch vergeten. Wat we nodig hebben, dat is dat de Heere voor ons waakt. En dat de Heere voor onze veiligheid zorgt. Als dat niet gebeurt, als de Heere de stad niet bewaakt, te vergeefs waakt de wachter. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden eraan. En wie laat de Heere aan zichzelf over? En wie laat de Heere alles te vergeefs doen? En wie laat de Heere alles in nutteloosheid doen? Degene die hem verlaat. En dat hebben wij als volk gedaan. Dat hebben we persoonlijk gedaan. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En wat we dan nodig hebben, wat we als volk nodig hebben, en wat we als personen nodig hebben, dat is die waarachtige bekering tot God. Die waarachtige overgave aan de Heer. Wat we nodig hebben, dat is dat wij onze schuld gaan zien en gaan belijden. En dat we de Heere gaan smeken om genade en om vergeving. En dat we dat voor onszelf bidden. Maar dat we ook smeken dat de Heere dat aan ons volk en aan de volkeren van deze wereld zal geven. Want als dat ontbreekt, dan komt het moment vroeg of laat dat de Heere de volkeren overgeeft aan de dwaasheid van hun verduisterd verstand. En dan is er geen hele meer aan. Wat we uit de geschiedenis van 2 Kronieken 17 leren. De verschrikking des Heren zorgt voor de veiligheid. Maar dan in verband met het feit dat koning Josia zijn volk zoekt terug te brengen in de wegen des Heren. En aanstuurt op een waarachtige bekering des harten. Gemeente, dat is voor ons nodig. Ziet u dat voor uzelf ook? Kunnen het nog misschien wat makkelijker voor ons volk zien en zeggen, ja, dat is fout in ons volk en dat is verkeerd en dat is toch droevig en dat is toch treurig en dat het zo ver gekomen is. En het is allemaal droevig en treurig en het is verschrikkelijk wat er gebeurt en wat er getolereerd wordt en wat er gepropageerd wordt. Maar het is misschien nog makkelijker om de zonde van ons volk aan te wijzen dan de zonden in je eigen hart te ontdekken. Daar leef je makkelijker overheen. En daar sta je minder snel bij stil. En dat doet ook veel meer pijn als die opengelegd worden. En dat wordt ook een veel bedroevender zaak nog. Wij zijn niet anders. Wij zijn niet beter. Wij zijn even verdorven en even slecht. En algemene goedheid Gods heeft ons er nog voor bewaard om onszelf uit te leven. Maar van binnen deugen we net zo min. En dat zal ook beleden. En beleefd moeten worden voor Gods aangezicht. We hebben er geen recht op dat de Heere ons beschermt. En er geen recht op dat de Heere ons zegent. En geen recht op dat de Heere ons bewaart en beveiligt. En geen recht op dat de Heere nog in zijn langmoedigheid en in zijn grote geduld met ons volk en met ons persoonlijk voortgaat. We hebben het alles verzondigd. En daarom we zullen moeten leren in het stof te buigen voor de Allerhoogste, hem zijn recht te geven, te erkennen dat hij enkel majesteit en enkel rechtvaardigheid is, ook als hij met ons een afgesneden zaak zou maken. Zo te leren bidden om onverdiende gunst in de weg der bekering, waarin wij leren vragen naar zijn wil en waarin het onze hartelijke belijdenis en een betuiging wordt om hem te mogen kennen en vrezen en dienen en uit de genade van Christus te mogen leven. Gemeente, dat hebben we nodig, nietwaar? Wordt zo ook ons leven gestempeld, en dan denk ik weer aan die Amazia, door de keus van die legeraanvoerder. Wordt zo ons leven gekarakteriseerd door de godsvrucht van een koning Jozefat, die wel alles deed en wel alle middelen gebruikte die God hem ten dienste stelde, maar die ten diepste had leren vertrouwen op de Heere alleen. En die leerde schuilen achter de Heere, die voor hem een groot schild werd. En uw waarheid is een rondas en beukelaar. Het geheim daarvan, dat leert de Heere zijn volk ook wel eens in geestelijk opzicht, als het dan gaat over de geestelijke vijanden. En die zijn er ook. Trouwens,
Trouwens, die maken ook gebruik van allerlei zichtbare dingen. Maar ik denk nu even aan die driehoofdige vijand waar onze catechismus van spreekt. De zonde, de duivel, de wereld. En vergeet dan ook nog niet ons eigen vlees. Die niet ophouden ons aan te vechten. Gods volk heeft daar ook weet van. Gods kerk heeft ondervinding niet alleen van vijanden van vlees en bloed. Maar ook van die geestelijke boosheden in de lucht. En wat wordt er van ons in die staat. Als God ons alleen laat. Wat kunnen we beginnen tegen deze grote macht. En tegen deze grote menigte. Neem nu alleen de macht van de boze. Als hij met zijn listen en met zijn verleidingen komt. En neem daarbij de macht van de zonde. Die buiten ons is, maar die ook in ons woont. En zelfs na ontvangen genade nog in ons overgebleven is. En we zijn zo spoedig het slachtoffer. Spoediger dan we zelf beseffen. En we komen te laat weer tot de ontdekking. Dat die macht van het verderf ons weer gevangen genomen heeft. En ons tot dingen, tot woorden, tot daden gebracht heeft. Waar we in de vrezen des Heren nooit meer zouden willen komen. En wat wordt er van ons als de Heren niet een vurige muur rondom is? En als Hij niet het schild opheft? En als Hij niet bewaart en beveiligt? En dit is nu het wonderlijke. Dat gaat samen en gaat dat maar na in de schrift. En als u genade leven kent, gaat dan ook maar na in uw eigen leven. Hoe teerder uw omgang met de Heren. Hoe begeeriger uw ziel naar de gemeenschap met de Heere is. Hoe meer u verlangt om in zijn nabijheid te verkeren. Hoe veiliger een mens is. Dan kan hij arm en zwak in zichzelf zijn. En dan kan hij bij zichzelf moeten ontdekken dat hij geen kracht heeft om te wederstaan. Maar hoe dichter hij bij de Heere mag schuilen. Hoe dichter hij bij de Heere mag komen om onder de schaduw van zijn vleugelen een plekje te zoeken. Al is het met een angstig hart en al is het met een schuldig geweten ook nog vanwege de menigvuldige afwijkingen. Maar hoe dichter hij, om het maar zo te zeggen, tegen de Heere aan mag schuilen. Hoe veiliger hij is. Want dan maakt de Heere het waar. Dat de verschrikking des Heeren over de volkeren rondom is. En dat de vijand op een afstand blijft. De vijand niets vermag tegen hen die dicht bij hem schuilen. En vanuit die beleving mag David zingen. Ik lach en sliep gerust. Van 's Heren trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte. Amen.